Goedemorgen allemaal. Good morning to each and every one of you. Good to see so many out today. I also see we have some visitors. I believe you came in with Dion and Brownwin, so there must be a good connection there. Welcome this morning to our worship service. Jim passed out some the lesson that I will speak about this morning in English, so for those that are English speaking, you can follow along in our thoughts and our scriptures. Er wordt gezegd van de Titanic. Een matroos die een vrouw aansprak. God kan zelfs dit schip niet laten zinken. 110 jaar geleden, in Belfast, is de Titanic gebouwd. De Titanic was een van de drie schepen die ooit daar gebouwd zijn. En dat moesten schepen worden die uiteindelijk vele mensen over de oceanen zou gaan laten reizen. Maar goed, deze vrouw die vroeg zich wel echt af of de boot echt onzinkbaar was. En we weten opnieuw 15 april 1912 is de Titanic gezonken. Een ijsberg. Geen rekening mee gehouden, ik weet het niet. We weten niet precies wat er in de hoofden omgegaan is van die mensen die dit grote schip hebben gebouwd. Maar rond de 1517 mensen hebben hun leven gelaten in dat grote gebeuren. En uiteindelijk, volgens wat we lezen op internet, 705 mensen zijn uiteindelijk wel, die hebben deze schipramp wel overleefd. En goed, we weten ook dat, ik dacht dat het enkele jaren geleden is, dat uiteindelijk ook de laatste persoon gestorven is die een overlevende was van deze grote ramp. Nou, vandaag willen we stilstaan bij een aantal belangrijke zaken die wij kunnen leren van deze grote scheepsramp. Wij moeten als mensen gaan realiseren dat wij uiteindelijk ook allemaal in eenzelfde boot zitten. Je kan rijk zijn, je kan arm zijn, je kan jong zijn, je kan oud zijn. Mannelijk, vrouwelijk, eerste klas, tweede klas. Problemen, uitdagingen, lijden, kennen geen aanzien des persoons. En ook wij in dit leven. Of we nou rijk of arm zijn, mannelijk, vrouwelijk. Of we van een bepaalde klas zijn, menselijk gesproken. Of we misschien de directeur zijn van een groot bedrijf. Of dat we misschien ergens auto-onderdelen aan het in elkaar zetten zijn. Uiteindelijk is er een ramp die ons allemaal zal overkomen. We lezen in Prediker hoofdstuk 12, Prediker hoofdstuk 12, vers 7 en 8. Het stof keert terug naar de aarde zoals het was, en de geest keert terug naar God die hem heeft gegeven. We zijn allemaal begonnen als stof. Misschien even een wat bijzondere gedachte. Maar we weten dat Adam gemaakt is van stof. Uiteindelijk is alles gemaakt, zegt ook Prediker, uit het stof van de aarde. En we weten natuurlijk dat toen Eva gemaakt is, een rib werd genomen uit het lichaam van Adam en daar werd het lichaam van Eva van gebouwd. Wij zijn uit stof. En de Bijbel zegt, we zullen allemaal teruggaan tot het stof. Maar de geest, wat gebeurt er nou met de geest? Want ja, wij hebben het allemaal waarschijnlijk ook wel eens gezien, allemaal wel eens meegemaakt. Dat we hebben gestaan aan het graf. Soms kan het een geliefde zijn, een goede vriend, een goede kennis. Zoals er soms gezegd wordt, oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. Sommigen van ons hebben misschien wel aan het graf gestaan van een jong iemand. En dan zien we als het ware de kist waar het lichaam in ligt, dat zakt in de grond als het ware, in het gat wat gegraven is. Dat zien we en we weten allemaal. Dat lichaam wat in die kist ligt, dat komt uiteindelijk tot niets. Dat komt uiteindelijk tot stof. Daar blijft uiteindelijk als het ware niets van over. Maar er gebeurt nog veel meer. Want de Bijbel zegt, wat gebeurt er nou met de geest die in dat lichaam aanwezig is, die in dat lichaam inwonend is. Wat gebeurt daarmee? Dat zien we niet. Ja, die kist, die zien we zakken. Dat kunnen we met onze eigen ogen zien. We weten dat in die kist ligt dat lichaam. Maar er gebeurt nog iets anders. De geest gaat terug naar God. En natuurlijk, ik weet het. Je zal zeggen, ja, maar er zijn zoveel mensen die dat niet geloven. Er zijn zoveel mensen die kijken naar de Bijbel en zeggen, ja, oké, het was best een mooi boek. En het is best een mooi verhaal. Er staan best dingen in waar we echt wat mee kunnen. Maar veel mensen geloven niet dat die geest teruggaat naar God. Maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Dat is wel de realiteit. En broeders en zusters, we weten het ook uit Hebreeën 9, vers 27. Het is bestemd aan de mens om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als we denken aan de Titanic, dan is er een gebeuren wat ook ooit in ons leven zal gaan plaatsvinden. En weet je, je hoort het, je hebt het mij misschien andere keren horen zeggen, maar als ik over deze dingen spreek, dan zeg ik altijd van, we maken elkaar niet bang, maar laten we wel realistisch zijn. Want weet je, volgende week, over 10 dagen, dan kunnen wij de krant open doen. Dan lezen wij een overlijdensadvertentie van mensen die vandaag gezond zijn, die vandaag bij een goed leven zijn, die vandaag de mooie dingen van het leven mogen genieten, die vandaag nog allerlei plannen maken voor de toekomst. 2 weken terug in Kampen, op wat ze een dode weg noemen. Het is een weg met 2 wat smalle rijstroken. Een moeder met 2 kindertjes in de auto, die komt op de andere kant van de weg. Een vrachtauto, een frontale botsing, een moeder van 40 ongeveer en een dochter van 8. Het zoontje was een overlevende, maar de moeder en de dochter zijn beide overleden. En opnieuw, lieve mensen, We zeggen dat niet om te zeggen van, hé, laten we elkaar eens lekker bang maken. Maar wel, laten we realistisch zijn. Ik heb ooit aan het graf gestaan van mijn 4-jarige neefje, leukemie. 4 jaar. Zo'n klein kistje. Wit. Maar wij moeten ook rekening houden of we nou 20 zijn, of 30, of 50, of misschien de hoge leeftijd van 80 of bijna 90. Wij moeten rekening houden dat er een dag komt, dat er een oordeel is. Een rechtvaardig oordeel, zoals we vanochtend in onze Bijbelstudie ook hebben gezien. In de tweede plaats. Als we kijken naar de Titanic, wat zien we dan? Waarden worden heel snel gewijzigd in moeilijke omstandigheden. Wat ooit belangrijk was, als een mens moet gaan sterven, zijn dat vaak totaal onbelangrijke dingen. Wat eens onbeduidend is, krijgt ineens heel veel waarde. Het verhaal wordt verteld over een rijke dame die op de Titanic zat toen ze hoorde, je moet het schip verlaten. Het is zinkende. En er was geen tijd meer om spullen te pakken. En als je tijd had om spullen te pakken, was dat echt belangrijk. En over deze rijke dame wordt gezegd, de kaptafel stond vol met juwelen. Maar wat gebeurde er? Nam ze die mee? Ze nam ze niet mee, want het was echt niet belangrijk. Uiteindelijk was het waardeloos. Terwijl het in haar leven belangrijk was. Wat is het waardevolste wat wij bezitten? Wat is het allerbelangrijkste wat wij bezitten, wat echt belangrijk is? Matteüs geeft daar een antwoord op in Matteüs hoofdstuk 16, vers 26. Matteüs hoofdstuk 16, vers 26. En daar lezen we deze woorden. Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Als ik denk aan het leven en ik denk aan de dood, dan denk ik wel eens bij mezelf van eigenlijk, als we naar het leven gaan kijken, dan worden we allemaal als het ware voorbereid op de dood. En hoe worden we daar nou op voorbereid? Ik denk dat ik mag zeggen dat we voorbereid worden op het moment dat wij al op een vroegere tijd in ons leven te maken krijgen met de dood. We weten natuurlijk dat dieren, die leven veel korter dan mensen. Ik denk dat de meeste van ons hebben wel een dier gehad wat ooit overleden is. En zo krijgen wij in het leven heel langzaam ook te maken met scheiding. Maar ook, ik ben nu 55, als ik het goed heb. Ik moet altijd even denken. Maar goed, er zijn nu bepaalde dingen in mijn leven dat ik denk van, dat is eigenlijk niet meer belangrijk. Maar had je mij dezelfde vraag gesteld op het moment dat ik 18 was, dan had ik je echt een ander antwoord gegeven. Ik weet nog goed dat ik mijn eerste auto kocht. Een kleine Nissan Micra. Het was nog niet eens een nieuwe. Maar het was het belangrijkste wat ik had. En ik zorgde ervoor. Ik waste hem elke dag. Nou, nee, niet elke dag, maar elke week. En Ada, hoe vaak was ik mijn auto nu? Het is niet meer belangrijk. Je leert omgaan met de materiële dingen van het leven. En zo zijn de dingen in het leven waar je van leert, eigenlijk is dat niet belangrijk meer. Maar weet je, er zijn nu weer andere dingen in mijn leven waar ik nu wel eens van denk van, oh, maar dat is echt belangrijk. Het zijn andere dingen. Maar waarschijnlijk als ik weer wat ouder word, dan zeg ik ook daar weer van, oh, maar dat is ook weer niet eigenlijk zo belangrijk. En zo is het ook in het leven, zoals we hier lezen opnieuw. En dit zijn de woorden van God, door Matthäus heen, geïnspireerd door de Heilige Geest. We lezen uit een boek, wat niet een boek is van iemand die heeft gezegd van, ik zal ooit eens een paar wijsheden opschrijven. Dit is het boek van God. Door dit boek hebben wij als het ware de hemel onder ons. Door dit boek heen hebben wij de gedachten van God. En opnieuw, wat zegt vers 26? Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint? En wij kennen misschien best wel wat mensen die aardig wat bezittingen hebben. Misschien een huis in Rotterdam, maar ook nog een huis in Barcelona. Misschien hebben ze wel 3 auto's. Ze gaan 10 keer per jaar op vakantie. Oh, en ze hebben ook nog een boot in Frankrijk liggen. En oh, en ze hebben ook nog dat huis in Canada. Als ze eventueel nog een keer op een lange reis willen. En als ze wat willen doen, ze hebben alles. Maar de Bijbel zegt, wat baat het een mens als je de hele wereld wint, maar aan zijn ziel schade leidt? Is rijkdom fout? En het antwoord is nee. Rijkdom is niet fout. Bezittingen hebben is niet fout. Kijk eens naar Abraham. Kijk eens naar Job. Nou, dat waren wel rijke mensen. Maar ze hadden ook nog één ander ding. God was het allerbelangrijkste. God was belangrijker dan hun geld. God was belangrijker dan hun bezittingen. Alles wat ze hadden, hadden ze gekregen van God en zetten ze in dienst van God. Nee, rijkdom is niet verkeerd. Maar welke plaats heeft rijkdom in jouw leven? En als je dan alles bezit in deze hele wereld, kan je dat bedenken? Alles bezitten in deze wereld, maar schade lijden aan je ziel. Wat heb je dan? Dan ben je arm. In Nederland zeggen we wel eens zo arm als een kerkrat. Dan ben je arm. Maar lieve broeders en zusters, dat is een van die dingen die wij leren. En een van die dingen die we soms weer even sterk ter harte moeten nemen. Wat is bezit? Op het moment dat de dokter tegen je zegt van, je bent ongeneeslijk ziek. Wat is bezit? Als de dokter tegen je zegt van, menselijke wijs gesproken nog 2 maanden. Wat is bezit? Als je morgen met je fiets door de stad heen rijdt en er is iemand die jou niet ziet en je komt onder een auto terecht. Wat is dat? Wat is rijkdom? Broeders en zusters, durven wij daarover na te denken? Of zijn we alleen maar bezig met morgen en onze job? En onze verzekering? En onze hypotheek? En ons pensioen? En onze carrière? En natuurlijk, wees daarmee bezig, want je toekomst is belangrijk. Je gaven zijn belangrijk. Wees daar zeker mee bezig. Zorg dat je je gaven inzet. Zorg dat je gaven meerder worden. Zoals Jezus zei, die 5 gehad had, die kwam terug met 10. Die 2 gehad had, kwam terug met 4. Gebruik je talenten, natuurlijk. Doe wat goed is. Zet jezelf in voor wat je maar bent of wat je maar doet. Maar hou wel rekening met het feit dat ons leven op een dag zal eindigen. En voor sommigen zal die dag komen als aangekondigd. Maar niet voor iedereen komt die dag als aangekondigd. De ziel is het waardevolste wat wij hebben. En de ziel, dat is nou hetgene wat wij echt moeten poetsen. Zoals we vanochtend zeiden in onze Bijbelstudie, we zijn geroepen om als wij lijden, dat we het goede blijven doen. Dat we vrede zoeken met alle mensen. Daar zijn we toe geroepen. Soms zie ik wel eens, vaak op zaterdag zie je dat gebeuren. Dan zijn die mensen zijn aan het poetsen. Die auto. En dan zie je ze, zeg maar, als het ware gewoon gaan zitten. Dan gaan ze helemaal op hun knieën om dat laatste dingetje nog even weg te halen. Want ze zien wat. En het is wel mijn auto. Hij moet er wel netjes uitzien. En dan denk ik altijd van, zijn wij op die manier aan het poetsen aan onze ziel? Dat als we nog iets zien wat niet helemaal zuiver is, een beetje jaloezie. Oh, dat moet wel weg hoor. Of een beetje materialisme. Ah, dat moet wel weg hoor. Of een beetje lust. Dat moet wel weggepoetst worden hoor. Zijn wij bezig met het geestelijke leven? Zoals we soms bezig zijn met het fysieke leven? Gedachte 3. De Titanic herinnert ons eraan hoe snel het leven soms kan veranderen. Het ene moment genieten we van die nieuwe auto. Het ene moment genieten we van die prachtige carrière. Het ene moment genieten we van dat prachtige huis. Maar dan komt dat ongeluk. En het autobedrijf zegt, Cor, total los. Kunnen we niks meer mee. Je moet echt een nieuwe gaan kopen. Of dat iemand tegen je zegt, ja, inderdaad, het klopt. Dat knobbeltje in je borst, het is inderdaad borstkanker. Het kan. De Titanic herinnert ons eraan hoe snel het leven kan veranderen. En ja, wij weten het. We krijgen soms dat telefoontje. Er is wat gebeurd in mijn leven. Maar ooit zal dat ook bij ons komen. En dat is wat de Titanic ons leert. Overlevende Eva Hart herinnert zich de nacht waarin er geroepen werd, ik zag de gruwel van het zinken en ik hoorde nog vreselijker de kreten van verdrinkende mensen. Ja, ze zaten op de boot en ze waren waarschijnlijk lekker aan het eten, ze waren aan het genieten. Misschien lagen sommigen te slapen. En opeens was er een ijsberg. En het schip begon te zinken. En zo is het ook in ons leven. Ons leven kan ook ineens veranderen. We weten het. Maar houden wij er ook echt rekening mee? Als we jong zijn, dan denken we daar niet altijd aan. En dat hoeft misschien ook niet altijd. Maar ben je wel bewust van het feit dat het leven soms heel snel kan veranderen? Dat is wat we zien in het verhaal van de Titanic. En zo zegt Jacobus 4, vers 13. Het leven is een damp. die voor een korte tijd verschijnt en dan weer verdwijnt. Broeders en zusters, laten wij bewust zijn van wat waar werkelijk het belangrijkste is om van bewust te zijn. De Bijbel zegt in Prediker: geniet van het leven. Geniet van alle dingen. Maar hou rekening dat bij God alles in het oordeel gaat komen. De Bijbel zegt niet dat wij verdrietig door het leven moeten gaan. De Bijbel zegt niet dat wij niet blij mogen zijn. Juist het tegenovergestelde. God wil dat wij blij zijn. God wil dat wij verheugd zijn. God wil dat wij weten dat er een andere toekomst voor ons is. Een toekomst samen met God. In dat hemelse Jeruzalem. Wat in de Bijbel beschreven wordt als met gouden straten. Kan je het je voorstellen? Gouden straten. En of het letterlijk is, is even een tweede. Maar het is in ieder geval een beeld van wat de hemel is. Een plaats met gouden straten. Kan je het je voorstellen dat er een gouden straat zou zijn ergens in deze wereld? Eén ding weet ik zeker. Iedereen zou er naartoe willen. Iedereen wil het zien. Iedereen wil zeggen van wat? Dat wil ik zien. Lieve broeders en zusters. Er komt een tijd dat je in een stad komt te wonen waar het alleen maar goud is. Alleen maar goud. Alleen het beste van het beste. En dan zijn dat nog heel klein, kleine woorden. Want de hemel, dat is de plaats waar God is. Als laatste. Wat laat het verhaal van de Titanic zien? Het verhaal van trots. De Bijbel zegt simpelweg in Spreuken 16 vers 18, trots gaat voor de vernietiging. En een hooghartige geest voor een val. Het schip waarvan gezegd werd dat het onzinkbaar was, is gezonken. Waarom? Omwille de trotsheid van de mens. En trotsheid. Is iets wat aan de wortel staat van veel van de problemen van de mensheid. Trots gaat voor de vernietiging. We gaan besluiten. En we gaan terug naar de lezing. André, je hebt ons voorgelezen uit Markus hoofdstuk 4... Daar zien we ook een verhaal over een kleine boot. Er staat, en op die dag toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekte hem en zeide tegen hem, meester, bekommert u zich niet om ons, dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind. En zeide tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Broeders en zusters, welke storm raast er in jouw leven? Welke wind van tegenspoed is er in jouw leven? Welke verdrukking kijk jij in het gezicht? Met welke verdrukking word jij geconfronteerd? Wat is er in jouw hart dat je zegt van ik weet het niet meer? Hoe moet dit ooit nog komen zoals ik het graag zou willen? Jezus is de kapitein van het prachtigste schip wat uitgevaren is. En Jezus zegt, kom maar bij mij. Want bij mij is vrede. Bij mij is rust. Bij mij kan je de vrede ervaren en kennen die alle begrip te boven gaat. Welke storm raast er in jouw leven? Dat is een belangrijke vraag. En ik weet dat we allemaal met dingen te maken krijgen of hebben waarvan we denken, hoe moet het en hoe zal het? Dan kijken we naar Jezus. Die zegt tegen de wind, wees stil. En dan staat er, de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Broeders en zusters, dit is ons geloof. Ja, wij leren wat dingen van de Titanic, waar we echt rekening mee moeten houden. Maar wat we ook leren, is dat er een kapitein is, die aan het varen is. En die mensen aan het uitnodigen is om te komen tot hem. Om in een schip te komen, om een deel te zijn van een schip wat een bestemming heeft. En die bestemming kan het schip niet loslaten. En de bestemming is het eeuwige leven met God. En terwijl je op het schip zit, zegt het boek van Efeze, alle zegeningen, alle geestelijke zegeningen zijn ons gegeven als we op dat schip zitten. Wat zegt het lied? Het lied zegt, scheepke onder Jezus hoede. Met zijn kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen die in nood zijn op. Het is een oud lied, Johannes de Heer. Als ik het goed heb, staat het ook in onze liedbundel. Het is een lied waar ik vroeger mee opgegroeid ben. Ik weet nog wel, zondagmiddag werd dit bij ons thuis gezongen. Het tweede couplet zegt, al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort. Wij hebben vader zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Zon bestraalt het kleine scheepje. Winden stuwt het zachtjes vooruit. Golven draagt het naar de vetten waar Gods einder zich ontsluit. Dat nooit het geloof bezwijken moog. God houdt zich aan zijn woord. Wij hebben vader zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Dat is ons verhaal. Ons verhaal is niet het verhaal van de Titanic. Alhoewel we daar wel wat gedachten uit kunnen halen en iets van kunnen leren. Maar wat is ons verhaal? Wij hebben geboord, of wij zijn op een schip gekomen. Een veilig schip, wat nooit zal zinken. Wat zeilt naar het eeuwige leven samen met God. Dankjewel.